En u luistert nog steeds naar Radio Swammerdam, waar we ook hitjes draaien die de tand des tijds hebben doorstaan. We hebben het namelijk over drugs en dance in Amsterdam. En we gaan het nu even hebben gezamenlijk over het beleid wat de overheid voert en eigenlijk die morele paniek of verontwaardiging die de hele tijd ontstaat als er weer is iets gebeurd met een verboden middel.
Wat bedoel je met morele paniek?
Nou, dat wilde ik eigenlijk vragen aan onze gasten. Wat is morele paniek of verontwaardiging? En waarom is die er toch de hele tijd?
Nou, is er dus niet de hele tijd. Dus paniek betekent al dus dat het iets is wat op een gegeven moment weer gebeurt. Maar er is wel eens iets in relatie tot dit onderwerp. En laat zeggen dat het idee in elk geval dat dat hele dance, dat het hedonistisch is. En eigenlijk dat er is dus een deel van de samenleving die het op die manier wegzet en associeert alleen maar met negatieve aspecten. Ja, dat is, je zou kunnen zeggen, dat is een soort van basishouding die wel veranderd is. Want het is wel zo ten opzichte van 10 jaar geleden of 20 jaar geleden, toen het nog echt inderdaad heel klein was. En je ziet dat in elk geval, en daarvoor is bijvoorbeeld het Amsterdam Dance Event zelf is daar een voorbeeld van, hoe algemeen, hoe geaccepteerd dance is geworden. Dus eigenlijk van iets wat veel meer in de marge was en in de rafelranden. Zie je dat er een soort van haast nationale trots is op al die DJ's die wereldwijd naar China afreizen. En ja, als een soort van exportproduct. Mm-hmm. En de trots op ID&T en dat concept Sensations, wat overal in Europa rondreist en nu naar Amerika is gegaan. Maar je ziet ze op de achtergrond, is dus die ingewikkeldheid met dat het een verkeerd soort drug is. Want laat zeggen over alcohol is geen probleem, of dat is geaccepteerd. Dan wil ik niet zeggen dat het goed is, in navolging van wat Bart net zegt, ik propagandeer het niet. Maar het gaat erom dat er een basishouding is, nu in elk geval ook in deze tijd zo erg, die ook veel, repressiever is en conservatiever. En waarbij dus als het ware ten aanzien van drugsgebruik en hasjes, ook marihuana, is niet alleen maar ecstasy, is er dus echt een verandering die zegt het is verboden en daarmee zetten wij een beleid in van repressie en criminalisering. En dat is denk ik wel een hele slechte weg om te gaan. En dat is in navolging ook wat jij net zegt, jij werd gebeld door het Parool, Ton. Van wat nu, hè? Wat heb je gezegd? Dat de overheid niet zo repressief en criminaliserend zou moeten optreden. Ik neem aan dat je dat zo ongeveer bedoelde. Ik heb dat natuurlijk niet gelezen voor jou in NRC. Dat zo van, zie je wel je eigen schuld? Want als we wat strenger zouden zijn, dan zou het, hè, dat is eigenlijk de subtekst van zo'n manier van bellen, of die vraag te stellen, dan zou dat dus niet gebeuren. En dat is denk ik totaal naïef, omdat het een soort van fait accompli is, dat ecstasy gebruikt wordt. Dus wat dat betreft pleit ik voor een realistische benadering die je ook 10 jaar geleden had, waarbij overheid en organizers samenwerken om dat zo goed mogelijk te begeleiden. Dat zou mijn insteek zijn.
Ja, herken je dat ook, Ton, dat er zeg maar een steeds grotere, of dat er een groei is aan mensen die ecstasy en andere partydrugs gebruiken, maar dat er een krimp is in de tolerantie vanuit het stadsbeleid of landsbeleid?
Nee, ik denk niet zo. Ik bedoel, er zijn al heel veel mensen, volgens mij is er iets van 700.000 Nederlanders die wel eens een keer ecstasy hebben genomen.
Ja.
Er zijn ook heel veel mee gestopt, en dat weten we ook. Het is gewoon een periode in je leven dat je dat doet, ook met andere drugsexperimenten. Uiteindelijk blijven de meeste mensen blijven gewoon alcohol hangen. En dan drinken ze sommigen totdat een dood en krijgen daar de klachten van op lange termijn. Dus eigenlijk zie ik dat middel is eigenlijk veel, veel problematischer eigenlijk. Alleen, wat met ecstasy, je kunt er acuut aan doodgaan. En omdat het zo weinig gebeurt, is het volgens mij ook de reden waarom er zoveel media-aandacht is. Juist omdat het zo weinig voorkomt. En als het dan gebeurt, nog 3 in een weekend, dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen.
Dus ik
zie eigenlijk wel, het heeft ook met beleid en tijdsgeest een burgemeester te maken. Ik heb toen een proefschrift schreef in 2009, had je echt een zero-tolerance benadering hier. En zero-tolerance is ook net zoals moral panic, ook zo'n criminologische term. Waarin heel erg vanuit New York is overgewaaid, van we dulden niks en we laten onze tanden zien. En we geven heel duidelijke regels, dit laten we wel toe en dit niet. Politie op de feesten, drugshondjes erbij. En alleen wat je dan ziet is dat mensen niet minder gaan gebruiken, alleen ze gaan beter smokkelen.
Ja.
Of ze gaan van tevoren meer nemen, waardoor je eigenlijk gewoon geforceerd gebruik krijgen. En dat weten we eigenlijk al uit het drug-setting model, dat dat eigenlijk ook niet gewenst is. Hè? Als je geforceerd drugs gaat gebruiken, dan krijg je andere effecten. Mensen zijn stoned, of als je niet verder doet, dat zijn allemaal neveneffecten die gebruiken. En dat is eigenlijk een beetje weer overgewaaid. Ook, dat komt ook omdat Amsterdam de dance omarmd heeft. En ook de hele infrastructuur daarop op gebaseerd is. En ik denk op zich wel dat het goed is om vooral die risico, die harm reduction eigenlijk, wat ook gewoon een pilaar van de overheid is, voorlichting, zorgen, als mensen het dan doen, doe het dan zo veilig mogelijk, voorwaarden creëren, dat je kunt laten testen. Dat zijn allemaal dingen die, en de gebruiker niet criminaliseren. Nou goed, dat is iets wat eigenlijk gewoon in meer onze pragmatische aanpak ook. En ik zie dat in Amsterdam wel terugkomen, ja.
Dus je hebt bijvoorbeeld, laten we zeggen, wat ik zelf dus een heel slechte zaak vind, is dat je undercover agenten hebben die echt bezig zijn om mensen te grazen te nemen, zullen we zeggen, of te betrappen. Dat vind ik dus een ongelooflijk negatieve insteek om, zullen we zeggen, dit probleem, zoals het goede banen te leiden. Ik denk van, je kan beter. Dus inderdaad, dat testen van die drugs openlijk op zo'n feest, dat je een plek hebt waar je, zodat je zeker weet, op zijn minst, ja, je kan nog steeds acuut aan dood gaan, omdat je die gevoeligheid kan hebben, maar in elk geval op zijn minst niet de verkeerde ecstasy hebt of zo. Ik bedoel, ik vind het feit dat, want dat hoorde je natuurlijk ook na aan de hand van deze drie doden vanuit de VVD, ik weet niet meer precies wie dat zei, ja, het is verboden en mensen moeten het maar zelf weten, dat we moeten laten merken, laten we duidelijk maken aan de samenleving, dat als je dit gebruikt, dat het jouw verantwoordelijkheid is. Nou, dat vind ik dus een echt beperkte insteek.
Mm.
Mm-hmm. Dus ik weet dus eigenlijk niet precies of dat.
De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk uiteindelijk bij het individu.
Tuurlijk, je kan
je kunt niet zeggen, ja, die overheid moet het maar oplossen met goede voorlichting. Ik denk ook zelf dat er ook gewoon ook binnen de gebruikers zien en binnen groepen, dat daar natuurlijk ook, daar ontstaat ook discussie. Van wat zijn onze eigen normen? Je hebt meer de formal control en de informal control. Wat is de mores en wat zijn de codes ook van mensen die gebruiken? Waar liggen de grenzen en hoe houden ze dat scherp? En dan zie je altijd dat die grens overschreden wordt in
natuurlijk,
sommige gevallen.
Respect, ja.
Het gaat erom helemaal, is het meer het destructieve? Het escapisme dan, maar meer in een negatieve, of is het meer het vitale wat daarin zit? En dat, ik zie dat eigenlijk veel, veel meer.
Maar Tom, je kunt toch die groepen die met elkaar gebruiken, kun je als overheid niet beïnvloeden? Terwijl je kunt wel de drugshonden op het feestje rond laten lopen. Dat kan je als overheid doen.
Ja, maar wat is je moet een hoop manschap en een hoop geld inzetten en de vangsten zijn niet heel. Dus dat is gewoon,
ja, maar hoe zie je het dan voor je dat je, de informele normen onder
de informele normen zijn,
dat verandert?
Nee, dat doen gebruikers zelf.
Oh, dat gaat
dat
vanzelf?
Doen zij zelf, ja, dat doen zij zelf, ja. Dat is een beetje het hele idee van social learning. Zoals Howard Becker dat in het begin, een hele klassieke tekst over becoming a marijuana user. Als je een keer een joint hebt gerookt, dan ben je nog geen marijuana gebruiker. Dat duurt langer. Dus dat is echt iets wat je moet leren. De roes herkennen, de techniek onder de knie. En dan, nou goed, dat is eigenlijk veel, en dat is niet alleen voor marijuana, maar het is voor elk middel geldt dat. En daar ontstaan dus gewoon enorm omheen. Alleen ik zie wel, in dat hele spectrum zitten er groepen bij. Ja, die hebben daar gewoon geen boodschap aan. Die gewoon snel mogelijk naar de kloot en we zien wel wat het schip eindigt. Dat is eigenlijk, zijn het meer de roesknoeiers in plaats van de roesskunstenaars.
Maar Ton, wat wil je ermee zeggen? Meer, dat, is het, nou goed, dat zijn dus roesknoeiers. Of dat zijn mensen die, laten we zeggen, een brug te ver. Een beetje. Ik had laatst een student die deed onderzoek naar mensen die in de drum and bass scene zaten. Dat was niet specifiek in Amsterdam, dat is door het hele land op bepaalde plekken. Dat gaat om hele jonge mensen die dus voor een periode in hun leven, dat weliswaar, maar laten we zeggen de kwetsbare mensen, die dus daar een tijd in zitten en dan ook heel intensief gebruiken, ecstasy. En ook snel achteruit gaan, fysiek en mentaal, zullen we maar zeggen. Je kan wel zeggen van ja, jammer, want jullie zijn knoeiers. Je hebt dat cognitieve learning is goed gedaan. Maar het is toch dan denk ik beter om dat toch een beetje te begeleiden. Of in elk geval op zijn minst een soort van realisering van dat op die manier eigenlijk wel mensen best wel er slecht af. Ja, ik bedoel, ze zijn ook zo jong, snap je? Je kan wel zo hard daarin zijn, maar ik zie zelf toch meer in dan dat er een soort van bredere inbedding is op die feest of zo, waarbij dus wat meer, laat zeggen, begeleiding is. Ook al is dat dan, is het uiteindelijk hun verantwoording.
Nee, maar ik zie ook wel hele duidelijk verschillen. Als je kunt over ecstasy, maar ook over GHB, wat je nu hebt. Het is hetzelfde middel, maar wordt door groepen totaal verschillend gebruikt.
Ja, ook zo, ja.
Op platteland heeft GHB eigenlijk een hele andere, dat is eerder een soort heroïne geworden. Waardoor je gewoon je problemen vergeet en waardoor je wel lekker nog in je lichaam blijft voelen. Alleen de onderliggende misère die er bestaat bij groepen is gewoon een totaal andere dan het hipsterperspectief in Amsterdam. Die af en toe eens kreeg GHB om er geld van te worden. Ja. Dus ik zie wel, er zitten grote verschillen in. Maar het is ook niet zo dat je dat maar dan moet laten. Het is juist de kunst om te kijken naar hoe kun je nou die aberraties en die gevaarlijke kanten ervan, hoe moet je daarmee omgaan als overheid? Want de middelen zijn, hoe dan ook, ze zijn al verboden.
Mm-hmm. Ja, dat is
niet zo dat dan... Nee.
Ik zie dat Bart een vraag heeft.
Nou ja, deze uitzending gaat natuurlijk ook over de muziek. Ja. Het gaat over muziek en drugs. En als ik terugdenk aan de rockmuziek van de jaren 60, dat was een underground muziek, die hoorde je nooit op de radio. Je moest echt zoeken naar Engelse zenders om wat te horen. Deze muziek, deze dancemuziek, is enorm populair en eigenlijk van bovenaf ook gesanctioneerd. Toen de koning aantrad, toen voer hij hier door de grachten.
En high five met Armin van Buuren.
En Armin van Buuren, dat zijn nationale helden. En daar gaat verschrikkelijk veel geld in om. En we hoorden net van jou, iedereen, 2 miljoen mensen. Dat maakt dan ook natuurlijk het risico groter dat er dan ook dingen misgaan. Je zou kunnen zeggen 3 doden op die 2 miljoen, statistisch gesproken, dat is dan weer niet zoveel natuurlijk. Het is tegenwoordig zo'n mainstream cultuur geworden. Die muziek, die staat tegenwoordig, dat is een exportproduct geworden in Nederland. En daar hoort dit blijkbaar ook bij.
Aan de ene kant hebben we de overheid en zeker ook Amsterdam, die zich heel erg verkoopt en de muziek ziet als een verkoopproduct. En aan de andere kant hebben we dat beleid wat een beetje, ja, dat probeert de nare kanten daarvan probeert onder de kop te drukken. Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, het is heel schizofreen eigenlijk. Ja, want het is ook het bekende moral, het is een beetje dat fun disorder paradox die erin zit. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, waarom faciliteert de overheid feesten waar drugs gebruikt worden? Moeten we dat toestaan? Dat kun je aan de ene kant. Aan de andere kant zie je ook wel dat er, als je het meer positief bekijkt, heeft het ook wel een best wel een grote impact voor mensen die naar het feest te gaan. Het hele idee van onveiligheid, wat vaak dat is toch, mensen voelen zich eigenlijk heel veilig binnen de grens, omdat er ook gewoon afgebakende gebieden zijn, een soort feestreservaten, waarin je juist je los kunt gaan of wil gaan.
Nee, het is allemaal heel goed.
En dat zijn ook gewoon hele juist positieve manieren van hoe mensen dat beleven.
Maar ja, goed, dan kan je dat afvragen. Kijk, de branduitgang is goed geregeld. De beveiliging, dat gebouw stort niet in. Weet je, dus al die dingen van veiligheid zijn goed geregeld. Ja. Dus neem dit ook nog een beetje mee, zou ik zeggen.
Oké, we zijn helaas door de tijd heen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. En concluderend kunnen we zeggen dat we eigenlijk de overheid een beetje schizofreen is wat betreft drugs. En dat ze misschien zelf ook wel eens een pilletje mogen nemen. Mocht je nu al zelf een tijdje niet meer zijn wezen dansen, maar heb je wel zin om van jezelf vanuit de luie stoel onder te dompelen in de wereld van dance, dan heb ik nog een persoonlijke tip. Volgende week draait op ITVA, ook al zo'n Amsterdams cultuurproduct, de 3D-documentaire Under the Electric Sky, waarin verslag wordt gelegd van een heel kleurig dance-event in Californië.
Is het Burning Man?
Nee, ik weet niet precies hoe het heet. En volgende week gaat Tim Wagenmakers het hebben over iets minder vrolijk, maar wel serieus thema, namelijk oorlogstrauma's. Ik dank hierbij mijn co-host en onze gasten en onze columnist en DJ Thiago, die achter de knoppen stond. En mocht je nog een keer langs willen komen,
Zijn eruit, denk ik.
Als we eruit zijn, dan kan je altijd nog langskomen op de tribune. En dan kletsen we verder.